Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmorgen is er bediening van de heilige doop en zal Sarah Lise Looy gedoopt worden. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. Deze bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal van de Rehobothkerk en de aanvang is om 8:00. Komende donderdag vergadert de kerkenraad. Aanstaande zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dan zal Steven Middelkoop spreken over het thema Een kruis door je verwachtingen. Deze avond wordt gehouden in de aula van de Prins Maurits en vangt aan om 7:45. Volgende week zondag zal dominee D. van Luttikhuizen in beide diensten voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honig kan het gehemelte beter smaken. 119, vers 52, na de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het formulier voor de kinderdoop willen wij lezen, omdat we geroepen zijn om Lise te dopen. En daar lezen wij dan: de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarop van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis en in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zou. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan tot deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Looy, wat is uw antwoord? En moeder Looy, wat is uw antwoord? Geliefden, wat een zegen dat jullie voor de derde keer hier mogen staan. Weer opnieuw met een dochter. En dat vooral na de zorgen die er waren, een week geleden, met koorts en een ziekenhuisopname, maar dat ze toch weer spoedig weer thuis mocht komen. En dat de doopsbediening toch mocht plaatsvinden. Zo is de Heer jullie genade geweest. Op verschillende wijzen. En dan denken wij als wij zo dit formulier voor de kinderdoop lezen aan die ene zin dat de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, in het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. Wat een taak legt de Heer op jullie schouders. En daar krijgen jullie maar een beperkte tijd voor. Als een kindje klein is, dan denken wij, oh, dat duurt nog jaren, zo lang voor ze uit huis gaan. Dat is helemaal uit jullie gedachten nu en begrijpelijk. Maar toch gaat het snel. En toch is de tijd maar beperkt. En nu geef jullie een taak om jullie drie dochters op te voeden in de vreze des Heren. Daar wijst de doop ons op. En daar vertroost de doop ook jullie bij. Want God legt zijn naam op jullie kind. En de Heere verkondigt dat hij bereid en gewillig is om in het hart van jullie drie dochters te werken. En daar wil hij jullie ook bij gebruiken. Dat jullie onderwijs geven. Door je houding. Door je woorden. Door heel het leven. Ja, laat de kinderen mogen zien dat jullie de Heere willen vrezen en dienen. En daarvoor heb je het nodig om persoonlijk door de Heere onderwezen te worden. In de binnenkamer. Dagelijks een plekje te zoeken om daardoor God zelf onderwezen te worden. Dat het maar niet afstandelijk zal zijn. Dat kan zo makkelijk. Zo druk elke dag. Ook al gaan we naar de kerk. Maar nee, het moet innig zijn. En dat leren we juist persoonlijk bij de Here. En zo ontvangen we ook kracht om onze kinderen op te voeden. In goede hoop mogen de Here jullie daarbij rijk zegenen. Gemeente, wij willen eerst zingen Psalm 105, het eerste vers. Onder het zingen daarvan wordt Lise binnengebracht. En na de doopsbediening zullen we staande zingen Psalm 105, het vijfde vers. Sarah Lise, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaardes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen. En we willen daaruit lezen Openbaring hoofdstuk 10. Openbaring hoofdstuk 10. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Wij lezen dan Gods woord in Openbaring hoofdstuk 10. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. En een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was, en hij zette zijn rechterhand op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boeksken dat geopend en in de hand is van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boeksken uit de hand van de engel, en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen. Gemeente, wij willen samen de Heere bidden. En u wordt het volgende meegedeeld. Dat vannacht heeft zuster Kommertje Peeman een hartstilstand gehad. En zij ligt nu in coma in het ziekenhuis en ligt zeer ernstig. We willen dankzegging doen dat Lise uit het ziekenhuis mocht komen en vanmorgen gedoopt mocht worden. Ik wil ook dankzegging doen dat zuster Sarah van Wezel na een operatie in het ziekenhuis ook thuis mocht komen. En ze wacht nog op uitslag van onderzoek. Ik wil ook denken aan zuster Miep van den Berg en zuster Ma Lokker, die beiden in een traject zijn van bestralingen. We willen ook danken dat broeder Aldelisten weer thuis mocht komen na een ziekenhuisopname. We willen ook denken aan Jorina But. Zij moet deze week een voetoperatie ondergaan. We willen ook dankzegging doen dat zuster Dieneke van der Linden voor het eerst weer in de kerk mag zijn na zo'n 11-12 weken afwezig zijn geweest vanwege ernstige pijn. Het is fijn dat ze zo ver mocht opknappen. We willen ook denken aan onze lieve moeder, die afgelopen vrijdagmorgen is overleden. En donderdag zal dan de begrafenis in Groningen plaatsvinden. Zullen wij dan samen de Heere bidden, danken en vragen om zijn zegen? O Heere, uw naam moet eeuwig lof en eer ontvangen. Want u bent het die ons leidt en bewaart. U bent het die voor ons zorgt. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Heere, zo goed bent u voor ons. En wie zijn wij? Heere, we hebben uw geboden geschonden, ook in de afgelopen week. In ons is geen waardigheid. En zo naderen wij voor u, Heere, pleitend niet op onszelf, maar enkel op het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En in zijn naam, Heere, komen wij tot u. En wij bidden en vragen u om een zegen over deze dienst. Een zegen, Heere, in deze dienst waarin Lise gedoopt mocht worden. We zeggen u dank dat zij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat u het zo geleid hebt dat de doopsbediening door kon gaan. Zegent u Paulus en Joanne in de opvoeding van hun kinderen. Schenk hen, Heere, uw nabijheid, uw leiding en kracht. En dat ze goede moed mogen hebben en dagelijks op u mogen zien om hun kinderen op te voeden in de vreze Gods. Heere, dan bidden wij u ook voor andere echtparen in de gemeente die ook zo graag een baby zouden willen ontvangen uit uw hand. Heere, u weet dat dit een groot verdriet kan zijn voor hen en dat juist op een zondag van doopsbediening dit moeite met zich mee kan brengen. Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen omringen met uw nabijheid? Heere, u bent wijs en recht in al uw weg en werk. Laten wij in alle omstandigheden van het leven op u mogen zien. En zo dragen wij u op, Heere, zuster Kommetje Peeman, die zeer ernstig ligt in het ziekenhuis te Dirksland. Heere, haar leven is in uw hand. En bijna was ze gisteren al heen gegaan. Maar door behandelingen kon ze nog in het leven behouden worden. Maar Heere, het is alles nog maar heel zwak en heel onzeker. Ze ligt in coma en beseft niet wat er gebeurt. Maar wilt u, Heere, haar omringen met uw zorg? En wilt u ontfermen over haar kinderen? Dat zij ook in deze moeilijke ogenblikken bij uw kracht en troost mogen zoeken en vinden. Heere, ontferm u over Kommertje in al haar omstandigheden. Wilt u uw genade en haar in uw ontferming gedenken? O Heer, uw woord zegt het toch, al gaande door het dal van de schaduw des doods, dan bent u toch een God die volkomen nabijheid en uitkomst kunt geven. Zou u dat uit genade ook haar zo willen gedenken? Zo willen wij u bidden, Heere, of u ook zuster van den Berg en zuster Lokker wilt gedenken wanneer zij in het traject zijn voor bestralingen. Heere, ontferm u over hen. U weet hoe moeilijk het kan zijn. Geeft u hen daartoe de kracht en de genade dat ze mogen ondervinden dat u een rotssteen bent in alle nood. Heren, zo willen wij u hartelijk danken dat zuster Sarah van Wezel thuis mag zijn uit het ziekenhuis. En dat ze een operatie heeft moeten ondergaan en dat dat goed is gegaan. Maar nu breekt er toch een tijd aan van spanning. Heren, wilt u de spanning verlichten? En wilt u hen bijzonder omringen met uw genade en nabijheid? Dat zij mogen weten, heren, dat u hun toevlucht bent. En dat ze in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen verkeren. En dat ze daar vertroost en bemoedigd mogen worden. Wilt u nog verblijden met een gunstig uitslag? En heren, we zeggen u dank dat broeder Alderliesten weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heren, wat heeft deze broeder die al zoveel heeft meegemaakt in het leven. Heren, wat heeft hij uw nabijheid nodig. Heren, het mag toch ook in zijn leven werkelijkheid zijn dat vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God, dat hebt u weer opnieuw bij hem gedaan. Heren, laat hij ook een hart mogen hebben wat op u bouwt, op u vertrouwt en met u door het leven gaat. Heren, we bidden u voor Jorina Butt. Ze moet ook weer opnieuw een operatie ondergaan. Ze heeft al verschillende meegemaakt. Heren, laat zij mogen schuilen onder de schaduw van de Almachtige. En wilt u haar genade geven dat de operatie mag gelukken. Dat ze versterkt mag worden. En dat ze ook na de operatie weer een periode mag hebben van herstel en van revalidatie weer opnieuw. O Heere, ondersteun haar. En wilt u door deze moeite heen haar dicht aan u verbinden. Haar verblijden met uw zorg en zegen over haar leven. En zo willen wij u danken, Heere, dat zuster van de Linden weer hier in de kerk mag zijn. O, wat een voorrecht zal dat voor haar zijn. Zoveel weken, maanden, niet in de kerk geweest te zijn. En dan nu hier te mogen zijn, wat een voorrecht en een zegen. Zo mag ze dat zelf ook ervaren. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. En laat dan ook haar hart mogen overlopen van dankbaarheid aan u. Heren, maak het nog verder ook wel met haar. En zo, Heren, willen wij u bidden of u ons als familie een goede en een kracht wil geven om komende donderdag op de begrafenis van onze moeder te zijn. We zeggen u dank, Heere, voor al de liefde en de zorg die moeder aan ons heeft gegeven. En dat ze zoveel met ons heeft meegeleefd, altijd waar we gewoond hebben. Heere, geeft u ook kracht dat we ook op het graf boven en over het graf mogen heen zien, over tijd en dood. En dat we mogen zien op uw eeuwigheid, op wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En zo, Heren, willen wij u bidden voor heel de gemeente. En we vragen u zo uw genade over ons in deze dienst. Verblijd ons met uw aanwezigheid. En help ons, Heer, om ook dit gedeelte uit de Openbaring te verstaan. Heer, uw woord is toch gegeven dat er een kracht zou zijn tot zaligheid. Laat dit woord ook mogen zijn tot vermaning, tot vertroosting. Ja, dat wedergeboorte en bekering de vrucht ervan mag zijn. Gedenk ons ook als we thuis meeluisteren en zie een genade op ons neer om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En zullen we dan zingen Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, zo zijn wij gekomen aan Openbaring hoofdstuk 10. We hebben ook verschillende gasten in ons midden. En ook ten behoeve van u wil ik zeggen dat als wij het boek Openbaring lezen, dan lijkt het voor ons vaak wat verwarrend. Maar in feite is het boek Openbaring een prachtig boek met een prachtige structuur. Het bestaat eigenlijk uit 7 x 7 openbaringen. Een totaal van 49 openbaringen. Eerst krijgen we de 7 gezichten van de kerk, zoals die is tussen hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. De kerk in haar verschillende geledingen door al de tijden heen. En daarna zien wij de 7 zegelen. En dat is het heilsplan van God, dat God uitwerkt door heel deze bedeling heen, van tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. En daarna die 7 zegelen zien wij 7 bazuinen. En die geven aan oordelen die de Heer altijd in de loop van deze tijd, vanaf hemelvaart tot wederkomst, geeft. Oordelen. Dat zijn geen eindoordelen. Dat zijn voorlopige oordelen die de aarde treffen. En daarna zien wij de 7 gezichten van het beest, van de antichrist. En vervolgens zien we de 7 gezichten van de violen, de schalen waarin weer Gods toren uitgegoten worden. En dat ziet op het eindoordeel dat God een eind maakt aan al de goddeloosheid in deze wereld. En vervolgens zien wij dan de 7 gezichten van Babylon, de antichristelijke wereldrijk zoals die zich opmaakt en intimideren wil. Gods kinderen wil intimideren. Dat is altijd zo geweest, vanaf hemelvaart tot op de wederkomst. Nou, we zien de opkomst, maar ook de ondergang van Babylon. En dan eindigt het dan met de 7 gezichten van het nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom is het boek van Openbaring een troostboek. Het geeft zicht op waar het naartoe gaat, ook in onze tijd, met al de spanningen en al de onrust en al de demonstraties en al de oorlogen en de geruchten van oorlogen en de verwereldlijking en de ontkerkelijking en de christenvervolgingen. En wat voor een tijd leven wij in, maar we mogen weten door het geloof dat het allemaal heel goed komt, omdat Openbaring eindigt met die 7 gezichten van het nieuwe Jeruzalem. En nu zijn wij toegekomen dan. We hebben net de 6e bazuin hebben wij gezien. En nu komen we toe aan het 7e bazuin. En dat vindt dan plaats in hoofdstuk 11, vers 15. En in hoofdstuk 9 hebben we dan de 5e en de 6e bazuin gezien. En we zouden verwachten dat nu Openbaring gelijk doorgaat met de 7e bazuin. Maar in hoofdstuk 10 en de eerste helft van hoofdstuk 11 is er een intermezzo, is er een pauze, een rust. En dan zien we 2 beelden. Het beeld van de engel die daar staat op de zee en de aarde. En dat om aan te geven dat er geen tijd meer zal zijn. En aan te geven dat God alles beheerst. Alles bestuurt, ligt alles in zijn boek beschreven. En dan vervolgens in hoofdstuk 11, het eerste gedeelte daarvan, dan ziet u weer dat al Gods kinderen geteld zullen worden. En dat er geen één van hen zal vallen. Ook al worden ze gedood door het beest, maar toch zullen ze eeuwig leven. En zo is dat tot troost voor de kerk, dat de Heere alle gezag heeft en macht heeft. En dat het goed komt met Gods kinderen. Wat er ook met hen gebeurde, komt helemaal goed. En dat geeft de Heere juist tussen het 6e en de 7e bazuin in, tot troost en tot bemoediging. En zo lezen wij hier in Openbaring 10 dat er een machtige engel afdaalt vanuit de hemel. Dit is wel een heel bijzondere engel hoe hij beschreven wordt. Want deze engel, hij komt af, staat er. We hebben eerder gezien dat de Satan neervalt uit de hemel. Hij wordt uitgestoten, maar deze engel daalt af van de hemel. Hij komt af. En hij is namelijk een boodschapper van de hemel. Hij komt met een taak op deze aarde. En die engel is zo schitterend, heel bijzonder. Hij is bekleed met een wolk. En een wolk, ja, dat zien we vaker in de schrift toch. Jongens en meisjes, dat weten jullie toch ook wel. In de tempel, toen Salomo de tempel inwijdde en er werden offers gebracht. Die nieuwe tempel, toen kwam er een wolk in die tempel. En dan konden de priesters niet meer staan. Ze moesten achteruit lopen, want die wolk vervulde hen. En jullie weten ook wel, op de berg Sinaï, toen Mozes daar sprak met de Heer en de Heer tot het volk sprak vanuit de bergtop. Wat was er dan bovenop de berg? Er was een wolk. En er was ook vuur en er waren donderslagen en bliksemen. Er was een wolk. En in Psalm 97 zingen we het ook. Rondom hem, de Heere, zijn wolken en donkerheid. Want de Heere bedekt zijn heerlijkheid met een wolk. En wanneer hier over een engel gesproken wordt, die met een wolk bedekt is, dan weerhoudt hij ook wat van de glans, van de heerlijkheid van God. En verder, als we nog verder naar deze engel kijken, zien we dat deze engel een regenboog boven zijn hoofd draagt. En de regenboog hebben we al eerder in de Openbaring gezien. In hoofdstuk 4, vers 3, een regenboog rondom de troon van God. Dat troongezicht dat we zagen, was een regenboog. En hier die engel heeft ook een regenboog. En dat is heel bijzonder, want een regenboog is een teken van Gods genade. En wat denken jullie aan, jongens en meisjes, met een regenboog? Dan denk je toch aan Noach, die uit de ark kwam. En dan dacht Noach misschien, ja, zal er misschien weer een vloed komen over een paar jaar, wat zal er gebeuren? Zal de Heere weer de aarde slaan met een vloed? Maar dan toont de Heere zijn boog in de wolken. En dan zegt de Heere daarbij, dat is het teken, dat ik nooit meer de aarde zal slaan met een vloed. Dat is een teken van genade. Dat is een teken van het verbond dat de Heere oprichtte met Noach en met de mensheid. God gedenkt aan zijn genade. God is een God van genade voor hen die voor hem willen buigen. En eigenlijk hebben we dat toch vanmorgen ook gezien. In de bediening van de doop. Dat is toch ook onverdiende genade. Dat God de God wil zijn van ons, maar ook van onze kinderen. Al hebben de kinderen er geen weet van. En die Dreumissen staan erbij, die begrijpen het niet. En Lise begrijpt het helemaal niet. Wie begrijpt het wel? Dat God genadig wil zijn aan zulke mensen als wij zijn. En weet, jullie weten het ook, Paulus en Johanne, dat wij met onze kinderen van nature onder de toren van God liggen. En dat wij het koninkrijk God niet kunnen binnenkomen tenzij wij van nieuws geboren worden. En zoals doopouders worden wij hier bij doopsbedieningen bij bepaald dat wij een zondig kind hebben voortgebracht. En dat geldt voor ons allemaal, geldt voor alle ouders. Dat geldt ook voor ons allemaal persoonlijk. Wij verdienen allemaal niets. Behalve de eeuwige verlorenheid. Dat verdienen wij. Weggeworpen te worden. Vanwege onze onheiligheid. Maar nu komt God tot ons in dit sacrament. Niet alleen tot Lise. Maar tot ons allemaal. In dit sacrament. En wij worden herinnerd aan onze eigen doop. Dat de Heere ook zijn naam over ons heeft uitgeroepen. Dat God een eeuwig verbond der genade met ons en onze kinderen heeft opgericht. Dat God de Vader ons rekent bij zijn kinderen. Hij neemt ons aan tot zijn kinderen. En dat de Zoon ons wast van onze zonden. Dat hij onze zonden ons niet toerekent. Dat betuigt God in de doop. Dat durven we eigenlijk haast niet te zeggen. Nou, dan zijn alle gedoopten behouden, toch? Nee, nee. Dan begrijpt u het niet. Want de Heilige Geest betuigt in de doop dat hij in ons wil werken. Want wij kunnen in het Koninkrijk Gods niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar nu mogen wij weten dat wij wel wedergeboren kunnen worden. Dat wij wel in een nieuw en godzalig leven kunnen opstaan. Omdat God zijn naam over ons heeft uitgeroepen. Soms zeggen we dat wel eens objectief en subjectief. Dat objectief legt de Heere zijn genade op een kind. En dat is een pleitgrond om de Heere aan te roepen. Maar subjectief moeten wij er persoonlijk deel aan krijgen. Daarom zegt het formulier ook dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Maar wij moeten het toegeëigend krijgen. We moeten wedergeboren worden. En zo mogen jullie jonge mensen mogen bidden om wedergeboorte in je leven. Mag je tot de God van je doop gaan en zeggen, die moet behouden worden. Ik wil niet omkomen met deze wereld. Maar ik wil bij u zijn. Dan mag je bidden. En je mag weten dat God je gebed zal horen. Waarom? Omdat hij een verbond met je opricht. Dus het verbond is niets om op te rusten. Het is ook niets om maar weg te werpen, dat betekent helemaal niets. Dan doen we ook onrecht aan de Heere. Nee, we moeten pleiten en strijden om in te gaan. En in die strijd wordt u bemoedigd door uw doop. Het is zo machtig. Laten we niet onze doop verachten. En laten we niet maar menen dat alles goed is met ons omdat we lid zijn van de kerk. En gedoopt zijn. Nee, het volk Israël moest het hart besnijden. Niet alleen maar uiterlijk. En zo moeten wij deel krijgen aan de betekende zaak van de doop. En Gods geest is gewillig om ons die genade toe te passen. Die genade die afgespiegeld wordt in de doop. En dat is de genade die afgebeeld wordt in die regenboog rondom die engel. Maar we kijken verder naar die engel. En dan zien we dat die engel was, het aangezicht was als de zon. Hij schitterde in heerlijkheid. En dan denken we aan het aangezicht van de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Toen blonk hij ook als de zon. En zo heeft deze engel de afglans van de Heere Jezus. En zijn benen die zijn als pilaren van vuur. En dan denken we ook weer aan het gezicht wat Johannes zag van de Heere Jezus. Dat zijn voeten en benen waren als gloeiend koper. Brandend blink. Gloeiend koper. En zo zien we dat de heerlijkheid van de Heere Jezus afgebeeld wordt op deze engel. Of moeten we misschien zeggen dat deze engel de Heere Jezus zelf is. Er zijn oudere commentaren die dat zeggen. Maar toch wordt de Heere Jezus in Openbaring nooit een engel genoemd. Wel verder in de schrift. Engel betekent angelos, betekent boodschapper, gezant van de Heere. Maar in Openbaring niet. En we zien ook niet dat Johannes voor die engel neervalt en hem aanbidt. Dat zien we ook niet. En we zien wel dat die engel zweert bij hem die alles geschapen heeft, bij de Heere God. En de drie enige God heeft alles geschapen. En zo hebben wij niet de indruk dat deze engel de Heere Jezus Christus zelf is. Als wij het goed zien. Maar wij menen dat het inderdaad, wat de schrift zegt, een engel is. een hooggeplaatste engel die afdaalt uit de hemel en die de heerlijkheid van God weerspiegelt. En die engel heeft dan in zijn hand een boekje. En dat boekje ligt open. Het is niet verzegeld. Want we lezen in vers 2, en hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was. En, we komen straks nog wel even terug op dat boekje, wat daar nou in staat. Maar eerst zien we hier dat die engel staat op de zee en op de aarde. Zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En daarmee laat deze engel zien dat heel de aarde en heel de zee, alles, is aan God ondergeschikt. Alles is onder de macht van Christus. De wil van Christus, het raadsbesluit van God geldt voor heel deze wereld. Dat zien we toch vaker in de schrift. Dat de aarde en haar volheid behoren de Heere toe. En Psalm 8 vers 7, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. En dat wordt in het Nieuwe Testament messiaans uitgelegd. Alles is onder de voeten van de Heere Jezus. En in 1 Korinthe 15 lezen wij, vers 25, dat alle vijanden onder zijn voeten gelegd worden. Dus hier wordt afgekondigd, die engel kondigt af namens de Heere God, dat Christus alle zeggenschap heeft en alle macht in de hemel en op aarde. En hij beslist wat er op deze aarde gebeurt en wat met de zee gebeurt. Hij heeft alle gezag. En een ieder moet naar hem luisteren. En eigenlijk heeft dat ook wat te zeggen over de heilige doop. Want in de doop zegt de Heere toch ook. Dat jullie zijn van mij, zegt de Heere. Wij met onze kinderen. En dat wij daarom de roeping hebben. Om in een nieuw leven op te staan. Om godzalig te leven. En dat kunnen we zelf niet, daar hebben we Gods geest voor nodig. Maar de Heer heeft alle zeggenschap over ons, alle gezag. De Heer spreekt het uit in de doop. Dat de Heer wil dat wij voor hem buigen. De doop is een oproep tot bekering en een erkennen dat de Heere Jezus Christus alle zeggenschap heeft. Dat wij zijn gezag hebben te erkennen. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat zegt de doop. En waar is jouw hart? Denk er maar over na. Waar is je hart? Christus moet alle zeggenschap hebben. En zo hebben we als ouders ook de taak onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heren, hen voor te leven in het besef dat God heeft gezag over dit huis. En daarom doen wij bepaalde dingen niet, en ook al doen de buren het wel, wij doen het niet, want God heeft gezag. Hij heeft alle zeggenschap. Zijn voet rust ook op ons huis, op ons leven. En zo heeft de engel zijn benen uitgestrekt, één op de aarde en één op de zee. En dan roept hij, met een luide stem. Het is als het brullen van een leeuw. Met gezag en majesteit. Een luide stem, heel de wereld, heel de zee, alle schepselen moeten hem horen. Wat hij namens God uitroept. De duivelen moeten het horen en zij sidderen. Gods kerk mag het horen en vertroost en verblijd en bemoedigd zijn. En de goddelozen mogen het horen. En ze worden opgeroepen tot bekering. Ze worden gewaarschuwd. En ieder moet het horen. En wat heeft die engel dan geroepen? Wat heeft hij geroepen? Dat lezen we niet letterlijk. Straks wel even. We lezen het hier. Dat hij met een grote stem roept. Want we zien in vers 3. En hij riep met een grote stem. Gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had. Spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Maar nu horen we nog niet echt wat de engel zegt. Straks wel even. Maar nu nog niet. Wat zal het over gegaan zijn? De Heer is bezig de bazuinen af te kondigen. En die bazuinen zijn oordelen. Die engel heeft over oordelen gesproken. En toen kwamen er ook zeven donderslagen. En de donderslag is ook een teken van macht. Een teken van de heiligheid van de Heer, van oordeel. Het is een afkondiging dat alle mensen God moeten vrezen en hem de eer moeten geven. En wanneer iemand weigert God de eer te geven en zichzelf wil handhaven, dan valt hij onder de toren van God. En dat is eigenlijk ook de keerzijde van de doop. Want God richt een eeuwig verbond der genade op. En als een verbondskind niet luistert, zijn eigen weg gaat, dan ontvangt hij niet de verbondszegen, maar dan ontvangt hij de verbondswraak. Dan valt hij onder de toren van God, omdat ze niet geluisterd hebben naar de Heer. Maar nu roept de Heer met een grote stem. Of die engel roept dan namens de Heere. En dan lezen we vers 4. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze opgeschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Dat hadden we niet verwacht. We hadden gedacht dat Johannes alles moest opschrijven wat hij gehoord en gezien heeft. Maar dit niet. Dit blijft verzegeld. Waarom? Omdat God dat nuttig gevonden heeft. De Heer heeft ons al meer dan genoeg geopenbaard. En zo zien we dat er ook zaken zijn die wij nu nog niet weten. Die straks geopenbaard zullen worden. Het feit dat deze zeven donderslagen niet door Johannes opgeschreven mogen worden, dat leert ons om ootmoedig te zijn. En klein en nederig. En dat we echt geen blauwdruk kunnen maken van wat er allemaal nog zal gebeuren in de wereldgeschiedenis. Wij moeten voorzichtig zijn. We moeten onze plaats weten. En wij hoeven niet met concrete voorspellingen te komen. Wij weten niet alles. Wij weten niet wat die zeven donderslagen gesproken hebben. En dan in vers 5 en 6. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En dan horen we wat hij zegt. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is. En wat zegt de engel dan? Dat er geen tijd meer zal zijn. Dat zegt de engel. Er zou geen tijd meer zijn. En het feit dat hij zijn hand opheft naar de hemel, is om God als getuige te roepen, te zweren bij de hoogste majesteit. Bij die God die alles geschapen heeft. Dat wordt nu weer bestreden, nietwaar? Er wordt wel eens beweerd, soms kunt u het in de kranten lezen, dat dat niet waar is. Dat God het niet geschapen heeft. Maar wij geloven Gods woord. En Gods woord bevestigt zichzelf. En Gods woord zegt ons, elke zondagmorgen, dat heeft God zelf gesproken vanaf de berg Sinaï. Want in 6 dagen heeft de Heer uw God hemel en aarde en de zee en alles wat daarin is geschapen. En daar mogen wij voor buigen. Hij heeft hemel, aarde en zee geschapen. En hij komt om zijn oordeel uit te spreken. En dat horen wij hier in de woorden van deze engel. Want u zegt het misschien vreemd, er zal geen tijd meer zijn. Maar dat betekent dat het oordeel er zal zijn. Hij werkt toe aan de 7e bazuin. Want de 7e bazuin, dan is alles afgelopen. Dat is het eindoordeel. En daarna gaat de openbaring weer terug. En dan zien we weer de wereldgeschiedenis. Maar dan vanaf wanneer hij beziet de beest. En de antichrist. Dat is weer een ander hoofdstuk. Nu gaat het over de 7 bazuinen. En dan eindigt met het 7e bazuin het eindoordeel. En dan kondigt de engel aan. Er zal geen chronos meer zijn. Er zal geen tijd meer zijn. Chronos is een eindige tijdsduur. De tijd zoals wij die kennen houdt op. En tijd is het kostbaarste wat er is. Tijd. Want als we geen tijd meer hebben, dan is er ook geen genadetijd. Dan hebben we ook niet de gelegenheid om nog tot bekering te komen. Zoals Voltaire gezegd moet hebben op zijn sterfbed, die God verloochend had en God gelasterd had zijn leven lang. En toen hij moest sterven, dokter, hoeveel tijd heb ik nog? Dokter, geef me een 30 minuten. Maar er was, de dokter zegt, hooguit 5 minuten. En dan is er geen tijd meer. Geen tijd om je te bekeren. Geen tijd om je zonden te belijden. Geen tijd om God nog aan te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan houdt het op. De mensen denken op aarde dat ze kunnen doen wat ze willen. En ze gaan alles groen maken. En we gaan de planeet redden. En we gaan de aarde gaan we behouden. En we gaan alle plannen, alle moeite en de mensen gaan we oplossen. En het wordt allemaal beter. En we kunnen God wegredeneren uit onze maatschappij. Maar straks houdt alles op. Geen tijd meer. Dan worden Gods kinderen opgenomen in de hemel. En dan worden allen die de Heere niet lief hadden, zondaren, kerkmensen, die nooit oprecht gebogen hadden voor de Heere, die worden weggeworpen in de poel die brandt. En daarom is dit een oordeelsuitspraak. Er zal geen tijd meer zijn. Dan komt er een einde aan de verdraagzaamheid van God. Maar nu is er nog tijd. Nu mag u denken aan uw doop. En u mag nu bij de Heere komen en bidden en smeken om genade. En u mag weten dat God u zal horen. Want dan is God geen God meer als hij u niet zou horen. En daarom is er geen noodzaak om in wanhoop neer te zitten. Want er is tijd. En de Heere Jezus is gisteren, heden, dezelfde tot in alle eeuwigheid. En hij kijkt u nu aan vanuit uw woord. Vanuit Gods woord kijkt hij u aan. En hij zegt, kom maar bij mij. Met al je raadsels. Met al je vragen. Met al je onbegrip van hoe je bekeerd moet worden. En wat je moet ervaren. En met al je gebrek aan ervaring. En met al je nood en die zonde waar je tegen strijdt, die je anders wil hebben. En steeds duiken ze weer op en je hebt er zo'n hekel aan. En met al de worstelingen en de spanning en de angst en de zorg en de slapeloosheid. En hoe moet het allemaal gaan? Kom bij mij. En dan mag u nu rust vinden. Want er is tijd. Er is tijd. Dat is zo heerlijk. Maar laten we niet de tijd gaan verkwanselen. Want dan krijgen we spijt. O, had ik maar. Dan is het weg. Nu is het de tijd. De welaangename tijd. De genadetijd. Nu wordt ons God, Gods genade aangeboden. Maar de tekst gaat verder. En er wordt aan Johannes geopenbaard dat de zevende engel nog moet bazuinen. En zo lezen we in vers 7. Maar in de dagen van de stem, het geluid van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Gelijk hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En wat heeft God verkondigd aan zijn dienstknechten en aan zijn profeten? Nou, deze verborgenheid. En wat is dan die verborgenheid? Dat is de wederkomst van Christus. Dat is die verborgenheid. Een verborgenheid, dat is nog toegesloten, dat zien wij nog niet. Maar straks wordt het ontvouwd. Dan ziet u het. En we zullen er allemaal bijstaan. Wanneer hij terugkomt, dan zullen we hem allemaal zien. Maar hoe zullen we hem dan zien? Met vreugde of met angst en spijt? Maar die verborgenheid wordt geopenbaard. Dat is de verheerlijking van Gods kinderen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal Gods raadsplan en heilsplan volkomen uitgevoerd zijn. Nou, wanneer de engel dat gezegd heeft, hè, in de dagen van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, nou, dan zouden we denken dat de volgende tekst zou zijn, toen blies de zevende engel op zijn bazuin, maar dat staat er niet. Maar eerst gebeurt er iets anders. Eerst moeten Gods kinderen vertroost worden. En dat zien we hier in de rest van hoofdstuk 10 en in de eerste 14 versen van hoofdstuk 11. Daarin zien we beschreven de moeite en de bitterheid die kunnen komen, ook in het leven van Gods kinderen. Ik heb gisteravond nog gelezen in Noord-Korea dat iemand zijn geloof moest opgeven. Anders zouden al zijn vrouw en kinderen gedood worden. En hij vond het vreselijk en zijn vrouw en kinderen begonnen te zingen. En toen kon die man stand houden. Verschrikkelijk. Gedood allemaal. Dat is het beest waar we straks van zullen horen in de andere preek. Vreselijk. Maar toch, eeuwig winst. Ook voor dat gezin uit Noord-Korea. Eeuwig winst. O, de Heere, oefenen ons tot Gods zaligheid. Dat wanneer wij in zulke omstandigheden komen, dat wij staande zullen blijven. Want dan zal het wel terstond zijn met Christus. Maar nu moeten Gods kinderen bemoedigd worden. En daarom die eerste versen uit hoofdstuk 11 en de rest van hoofdstuk 10. Wanneer Gods kinderen overweldigd worden door de vijanden, dat leest u straks in hoofdstuk 11. Maar voordat die grote verdrukkingen komen, mogen ze weten, het komt helemaal goed. En dan krijgen we weer dat boekje in vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij. En zeide, ga heen, neem het boekje dat geopend en in de hand van de engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hen, geef mij dat boekje. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand van de engel en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Wat betekent dit? U leest het vaker in de schrift. In Ezechiël 2, dan moet de profeet ook een boekrol nemen en opeten. Dat woord Gods wordt in hem opgenomen. Het was zoet in zijn mond. En toch moest deze profeet Ezechiël vele oordelen uitspreken. Zware oordelen, bittere oordelen. Maar toch was Gods woord zoet. Maar als Gods woord in uw hart komt, dan krijgt u dat lief. Hebt u zijn woord lief? Verlangt u ernaar om daaruit te lezen? Hebt u het lief? Kunt u het zeggen wat wij gezongen hebben op Psalm 119? Hoe zoet zijn uw redenen, mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond? Als Gods woord uw leven gaat lezen, ook al klaagt het u aan, u buigt ervoor. U zegt, het is waar, heren, het is waar. Ik hoor er eigenlijk niet bij en ik verdien het ook niet. Maar toch bent u goed, toch bent u recht. En op zulken zal de Heere zien die beven voor zijn woord. Die nederig voor hem buigen. Want ze vinden zoetheid in dat woord van God. En zo mag Johannes dat eten. Zijn woord is zoet voor hem. Maar dat woord, en dan komen we terug op dat boekje. Het is bitter, want dat boekje bestaat uit oordelen. Vandaar die donderslagen. Oordelen. Want soms komt uit het evangelie strijd voort. Er zijn mensen die weggestoten worden van hun familie, omdat ze de Heer Jezus lief hebben in de praktijk van hun leven. Ook in ons land, en dan krijgen ze moeite, doe niet zo moeilijk, doe niet zo vroom, zeggen ze, doe niet zo moeilijk. Er komt de tegenstand. Misschien ervaart u dat ook wel. Van sommigen uit uw familie die er eigenlijk helaas niets van willen weten. Of misschien mensen op het werk die u tegenstaan. Omdat u het evangelie beleidt. Misschien begint het morgen wel weer op het werk. Ze vinden u zo ouderwets. En soms kan er ook bitterheid komen uit dat zoete woord van de Heere. Vervolgingen. Gevangenschap. In het volgende hoofdstuk lezen wij hoe Gods kinderen gedood zullen worden. Bitterheid. Het kan ook in uw eigen leven zijn. Als u dat woord gaat lezen en u buigt ervoor. Dat er strijd komt. Dat u ziet dat u zondaar bent voor God. Dat heel uw leven op de kop moet en moet veranderd worden. U ziet uw zonden en tekorten. Het klaagt u aan. Dat woord dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Maar toch langs deze weg van de bitterheid, van de ontdekking, ziet u en vindt u de blijdschap en de vrede die er liggen in de Heere Jezus Christus. Ja, dat leven met de Heere, dat zal u een zekere strijd kosten. Het is niet altijd makkelijk, maar het is een goed leven. Ook al is er strijd, ook al is er moeite, soms van alle kanten. Dat leven met de Heer is zo goed. O, dat woord is zo zoet. Het is zoeter dan honing zeem. Dat woord geeft u vrede, geeft u rust, geeft u houvast. Dat woord troost u. En de Heilige Geest laat het u zien wanneer u het juist nodig hebt. Wat moet ik antwoorden op die vraag of op die moeite in mijn gezin? Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Gods Geest leert het u. Rust, uitweg, vrede. En dat ligt allemaal geworteld in het offer van Christus aan het kruis. Want hij droeg de zwaarste bitterheid, de straf op de zonde van zijn volk. En toen hij gekruisigd werd en het bloed en bloed stortte, zo konden wij behouden worden door zijn bitterheid. Want met zijn wonden zijn zijn kinderen genezen. En dat wij de bediening van de doop konden meemaken, omdat Christus daar zijn bloed gestort heeft. Amen. Zullen wij zingen Psalm 62, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. Aan het einde van deze dienst past het ons om nog eenmaal voor uw heilig aangezicht te komen. Om u te danken voor uw heilig, onfeilbaar woord. O Heere, laat dat woord voor ons zoet mogen zijn als honing. En ook al komt er ook bitterheid uit voort vanwege de strijd des geloofs. Of vanwege vijandschap die ervaren wordt. Het geeft niets, Heere, als u maar meegaat. Dan komt het goed. Heere, u hebt alle gezag over hemel en aarde. O, laten we toch voor u buigen en gebruik maken van de tijd. Laten we teruggeleid mogen worden naar onze eigen doop. En zo bemoedigd worden uit die heerlijke doopbeloften die u uit genade wilt toepassen. Gedenk ons ook het verdere van deze dag om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 97, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.